Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom in de grote Indische Oceaan op de stoomboot Polynésien, waar 8 paterscutisten, waaronder onze onkel pater Jules de Wolf, op weg zijn naar China. Ze vertrokken op maandag 11 september 1899 vanuit Marseille. Na een doortocht door het Suezkanaal en de Rode Zee kwamen ze volop terecht in deze immense Indische Oceaan. Maar de aanvang was niet zo aangenaam door het rollen van het schip ten gevolge van de steeds draaiende wind, la mousson, met alle gekende en onaangename gevolgen. En onze pater schrijft: ikzelf hebben niet moeten overgeven, maar ik at wel met lange tanden. En ik neem terug zijn brieven. En zo schrijft onze pater op zaterdag 23 september 1899. 'S Avonds was er een droevig gebeuren. De stokers van het schip zijn zwarte Arabieren die te Suez op het schip zijn gekomen. Er was ene die ziek was met koorts, zegden de ene, en anderen zegden dat hij straf had gekregen. En totaal, onverwachts, sprong hij in zee. Met een duw op een knop liet men onmiddellijk een soort van vlotje in zee vallen dat een lampje draagt. Want het was al 8 uur 's avonds en in die landen is het al donker tegen 6 uur. Ook kan zo'n groot schip zomaar niet onmiddellijk stilgelegd worden en blijft het nog een heel eindje verder drijven. Het schip nam dan een draai richting het vlotje met de lamp en 5 matrozen en een luitenant lieten dan een reddingsbootje zakken en roeiden naar het vlot in de hoop dat de Arabier, waarvan men weet dat ze goed kunnen zwemmen als vissen, er ondertussen naartoe zou gezwommen zijn. Maar hij was er niet. Ze roeiden nog rond het schip, maar vonden hem nergens. De matrozen en de luitenant werden opgehaald en het schip stoomde verder. Ondertussen was de zee vandaag ook veel stiller en voelden we schier geen beweging. De heel zachte wind blies van zuid naar noord en het was ook koeler en minder warm. Vandaag zei mij een katholieke boy van de keuken, afkomstig uit Nieuw-Caledonië, nabij Australië, dat een andere zwarte uit de Nieuwe Hebriden, dit ligt ten noorden van Nieuw-Zeeland, gevaarlijk ziek was geworden. En de zieke wou niet sterven zonder de laatste sacramenten. We liepen eerst naar de kapitein en daarna naar de zieke die reeds in een doodstrijd lag en niet meer kon antwoorden. We gaven hem een laatste absolutie en de heilige olie. Na een kwartiertje was hij overleden. We mogen dus hopen dat hij nu gelukkig is. R.I.P., schrijft de pater, requiescat in pace. En de pater eindigt deze lange brief en schrijft erbij: ik zal er nog een bladzijdeke bij schrijven. Het zal toch niet te veel wegen, geloof ik. Het is vandaag, zondag 24 september, het feest van Ons Lieve Vrouw van het Vrijkopen van de Slaven. Ik zocht het even op, het gaat hier om het Mariale feest dat teruggaat naar de orde van de Marcedariërs, gesticht door de heilige Petrus Nolascus in de 13e eeuw. En de pater schrijft verder: de zee is altijd hetzelfde, maar er is nu een lichtbaken in het zicht. Het zou ene zijn van de Lakadiven-eilanden, gelegen aan het zuidelijke punt van India. Morgen, als het God belieft, zullen we in de namiddag te Colombo zijn en dit schip, de Polynesien, verlaten en een andere nemen, de stoomboot de Sydney. Tussen haakjes, Colombo is de grootste stad van Sri Lanka, in die tijd Ceylon genaamd, een eiland ten zuiden van Indië. In Colombo gaan we voor enige uren aan land, misschien tot Sanderendaags. En dan varen we verder naar Singapore en daarna naar Saigon, Hongkong enzovoort. Vandaag, zondag, hebben we nog eens de mis opgedragen op het dek. Ah ja, nog iets over de tijd van de dag. We verschillen uren van de tijd van Greenwich. En zo wordt iedere dag de middag uitgerekend. En dat verschilt natuurlijk altijd min of meer volgens de afstand die we afgelegd hebben. Maar wat zeker is, dat is dat het nu al noenen is. Tot de naaste keer. Dominus vobiscum. Ik blijf uw lieden allen gans genegen in de heilige harten van Jezus en Maria. En ik hoop dat het met u allen om ter best gaat, en ik zal niet laten van nog te schrijven. Vandaag, weet ik, vertrekken andere confraters voor Oost-Mongolië vanuit Marseille. We zijn allen gezond en volmoed. Vader en moeder, uw beste zegen alstublieft, en bid allen voor Mongolië, en in het bijzonder voor uw toegenegenste zoon Jules de Wolf. Een volgende brief is gedateerd op zaterdag 30 september 1899, geschreven op het dek van de boot Sydney in de straat van Malacca. Het is een zeestraat met een lengte van bijna 1000 kilometer en een breedte tussen de 40 kilometer en bijna 400, gelegen tussen Sumatra en het Maleisische schiereiland Malacca. En daarin vertelt onze pater over hun aankomst en verblijf op 25 september 1899 in de stad Colombo van het eiland Ceylon, vandaag Sri Lanka genoemd. En ik lees verder. Laudamus Deus omnes gentes, loof de Heer alle volkeren. Beste ouders, broers en zusters, bloedverwanten en vrienden, te oordelen naar hetgeen wij hebben kunnen zien van op het schip en op het land, is dat dit eiland Ceylon van het schoonste is dat er ergens kan gezien zijn. We hebben het immers nog lange in het oog gehad als wij er wegvaarden. We waren eigenlijk spijtig dat we er niet langer hadden kunnen blijven. We bleven er maar van maandagavond 4 uur tot dinsdag 8 uur 's morgens. In Colombo ziet ge dat de Engelsmans hier baas zijn en hun comfort overal weten te zoeken en te vinden. Men ziet dat in het aanleggen van de eerste straten. Er lopen hier zelfs struisen, policemen of schadebeletters, die, hoewel het inlanders zijn, toch op zijn Engels uitgedost zijn en met een club of knodde aan de riem een oogje houden op de koetsiers, de gidsen, de money changers, de coolies enzovoort. Ze staan gereed om de vreemdeling in te lichten als deze maar Engels verstaat. Engels, daar moet ge toch iets of wat van kunnen, want met het Frans zult ge het niet verre bollen zo gauw ge het schip hebt verlaten. De koetsiers en de stad hebben een tarief van 1 rupie. Dat is eigenlijk per koets. Wij bespraken de prijs met ene die een gespan had voor 4 mensen. 1 rupie, vroegen we hem. Yes was zijn antwoord. Ja, maar hij bedoelde van ieder van ons 1 rupie. No, no, zeiden we. 2 rupie. De man steigerde wat, maar nam het dan uiteindelijk toch aan. En wij dachten slim te zijn geweest. Maar als we het nadien vertelden aan de Franse pater zo blaten, zeiden ze ons, hij heeft u toch van 1 rupie bestolen. Want of hij nu 1 of 4 mensen moet vervoeren, toch mocht hij maar 1 rupie vragen. Wat ons zeer opviel zijn de raven die de straten zuiver houden. Maar ze zijn soms zo stout dat zij de koeken uit de handen van de kindjes komen stelen. Of de visvrouwen die hun manden op hun hoofd dragen, moeten gedurig met een wisse erboven slingeren of die raven zouden er alle vis wegnemen. We werden in Colombo zeer hartelijk ontvangen door de paters Oblaten, die er zelfs een gastenboek op nahouden, met de handtekeningen van al de zendelingen die zij al hadden geherbergd. En wij vonden natuurlijk de namen erin van al onze medebroeders. Als nagerecht bij het avondeten kregen wij bananen. In het begin smaakt dat goed. Een beetje zoals peren, maar niet zo sappig. En 's avonds na het eten zaten we onder de gaanderij van het klooster met de paters te vertellen tijdens het smoren van een inlandse rooklonte. We sliepen in grote, luchtige kamers met vensters open. In de bedden lag een stroozak en een beddenlaken. Boven het bed hingen moustiquaire of vliegenweren, die van een soort van gazen of licht geweefsel gemaakt was. Het was nu wel niet echt de periode van veel muggen en venijn, en toch hadden we sanderendaags enkele beten. maar ik heb wel goed geslapen, maar werd regelmatig wakker en voelde dan dat we niet aan het varen waren. 'S morgens lazen we de mis in de grote, schone kathedraal die door de paters oblaten bediend wordt. Onze misdienaars waren inlandse jongens met rood-koperen gezichtjes, gekleed in een witte broek en vestje. We konden hen aanspreken in het Engels, want ze volgden school bij de broeders van de christelijke scholen, waar ze les kregen in het Engels. De koster, een man van een jaar of 60, was op zijn inlands gekleed met een lange witte rok en een rode sluier die over zijn schouders slingerde. En in zijn haar als een kroon had hij van die ronde kammen in celluloïde, zoals de meisjes vroeger in Vlaanderen droegen. Daarna keerden we terug naar de haven waar we de verhuis zagen van de Polynésien naar de Sydney, waarmee we verder zouden varen. En dat verhuizen van die ene stomer naar de andere gebeurt met een lawaai en geweld. Dat is ongelooflijk. Al die knechten en matrozen hebben hun werk met het laden van de kolen en het eten en het groensel enzovoort en met het overvoeren van de kisten en de pakken van de passagiers. En dan al dat stof van die kolen. Maar terzelfde tijd moesten ze letten op de inlanders die met hun schuiten rondzwerven rond de grote stomer. Zo zijn er matrozen die gedurig moeten letten op de pickpockets. Je kunt er u geen gedacht van maken. Met een stoombootje van de Messagerie Maritime werden we dan overgebracht naar de stoomboot de Sydney. En tijdens dat we in het bootje zaten, zagen we hoe het eerste werk van de matrozen op de Polynésien was om het dek te kuisen. En dat gebeurt met versleten darmen van de brandweer. En zij kuisen en schuren en spoelen. Zelfs iedere leunstoel kreeg zijn beurt en zijn veeg. De meeste reizigers op de Polynésien zagen we terug op de Sydney. En we zagen weinig nieuw volk. Vandaar dat het al verre hetzelfde volk is. De manschappen, die verschillen wel, maar ze zijn even goed en gedienstig. Nu zijn er wel geen zwarte werkers meer, maar Chinezen. De dienst en het gerief is hetzelfde en de kost ook. Op het dek staat de cabine van de commandant. Wij hebben terug een cabine tweede klas. Het is een grote en luchtige cabine met 4 vensters. Maar toch, 3 van ons slapen liever in open lucht. Deze Sydney is wel een oudere boot en trouwens veel smaller dan de Polynésien, die een nieuwe boot is. Hier is het dek gemeenschappelijk voor alle klassen. Na Saigon zullen er maar een 30 reizigers overblijven. En de kapitein beloofde ons al dat we dan zoveel plaats zouden hebben als we willen. En zo vertrokken we met de Sydney op dinsdag 26 september, 's morgens om 8:00. varen op een zee die gelijk van olie is en niet van water. Rollen doet het schip hier niet, ook niet stampen. Het was eigenlijk vooral bij Marseille en Aden dat we onrustige zee hadden. Deze boot hier, de Sydney, vaart wel niet zo snel als de Polynésien. De Sydney vaart een 13 mijlen, een circa 24 kilometer per uur. De Polynésien tenminste een 30 kilometer per uur. Overdag en 's avonds hebben we hier nog altijd een 25 tot 30 graden. Maar gelukkig dat er wat wind is en het niet zo stil is als in de Rode Zee. We kunnen daardoor de hitte goed verdragen, zonder te veel last. Het doet er ook wat aan, dat wij ze nu ook meer gewoon zijn. Maar we weten toch al, eens voorbij Saigon zal het wel afkoelen. We varen dus volop in de engte, de straat van Malakka, tussen Sumatra en het Maleisische schiereiland Malakka. Maar zo nauw is die niet, want we zien nooit de twee kustzijden tegelijk. Later zal dat wel zijn. Nu en dan zien we dus aan de kust, het zijn rots of een eiland, of een ander schip in de verte, of gewoon een brokken hout die op het water vlot. Zo zagen we bij aanvang de eilanden Micobar, ten noorden van Sumatra. We zagen ook de noordelijke top of de neus van Sumatra, die Atje of Achin wordt genoemd, en waar de Hollanders wel 25 jaar te doen hadden met de inboorlingen, die met hun pijlen op de grote en kleine stoomboten schoten als die te dicht langs de kust vaarden. Maar beste ouders, voor de gezondheid gaat het ons hier allen goed. God zij gedankt.